In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 126e psalm, het eerste en het tweede vers, wanneer de Heere uit vijandsmacht gevangen Sion wederbracht. En het tweede vers, God heeft bij ons wat groots verricht, hij zelf heeft onze druk verlicht. Het eerste en het tweede vers van de 126e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente in Rome, het vijfde hoofdstuk, Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. De schriftlezing Romeinen 5, vers 1 tot en met 11. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 42e psalm, het vijfde vers, maar de Heere zal uitkomst geven. Vers 5 van 42.
Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door den Heilige Geest, die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor den goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijn de nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van den toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
Het bleek op de vrijdag voor Koningsdag dat dominee Egas en ik alle twee met dezelfde Bijbelgedeelte bezig waren, Romeinen 5. En we zeiden tegen elkaar, het zal ook niet zonder reden zijn dat we beide naar deze tekst toegeleid werden. Waar hij de nadruk vooral legde op het eerste gedeelte, willen we vanmiddag vooral stilstaan bij het 10e vers. Dus Romeinen 5, vers 10. Dus uit hetzelfde gedeelte als vorige week, maar nu dan het 10e vers. Romeinen 5, vers 10. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, veel meer zullen wij, verzoend zijnde, behouden worden door zijn leven. Tot zover. We willen gaan zingen uit de 143e psalm, de versen 2, 3 en 9. 2, 3 en 9 van 143. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 107e psalm en daarvan het eerste vers. Dit zegt El die gered door hem van slaafse banden in vrijheid is gezet uit zweerspartijders handen. Het eerste vers van de 107e psalm straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, iets kan goed zijn, maar ook nog beter worden. Iets kan mooi zijn, maar nog mooier worden. En iets kan veel zijn, maar het kan ook nog meer worden. En in een bepaald opzicht ligt dat ook zo met het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. Goede Vrijdag was met recht een goede dag. De betaaldag voor de kerk. Pasen daarentegen is een nog betere dag. Het is de dag waarop de overwinning gevierd mag worden over dood en graf. Het leven triomfeert. Op Goede Vrijdag heeft Christus de opdracht van zijn Vader volbracht. Maar vanaf Pasen zet hij als de opgestane het werk van de verlossing voort. En dat brengt ons bij onze tekst. En als thema zetten we boven de prediking: na Pasen is er nog zoveel meer. Twee gedachten. In de eerste plaats, en dat is het eerste deel van de tekst, de verzoening door zijn dood. En in de tweede plaats, en dat is het tweede deel van de tekst, het behoud door zijn leven. Na Pasen is er nog zoveel meer. De verzoening door zijn dood en het behoud door zijn leven. De brief van apostel Paulus aan de gemeente van Rome is een bekende brief. Het is een brief die de eeuwen door ook heel veel invloed heeft gehad. Zo leerde Luther vanuit de Romeinenbrief dat niet de rechtvaardige gerechtvaardigd werd, maar de goddeloze. Het is juist in de eerste hoofdstukken van deze brief dat Paulus ook spreekt over dat hart van het evangelie. De rechtvaardiging door het geloof. Dat is de boodschap die als het ware ook het fundament vormt voor de rest van deze brief. Dan in hoofdstuk 5, het hoofdstuk waaruit we gelezen hebben, dan vindt daar eigenlijk de overgang plaats naar een ander thema. De zekere hoop van het delen in Gods heerlijkheid. En zo wordt dus de rechtvaardiging door het geloof, om het even maar heel eenvoudig te zeggen, de vergeving van de zonde, die wordt verbonden met de verheerlijking. Het eeuwige leven bij God in de hemel. En die verbinding is eigenlijk ook heel verklaarbaar. Want zonder rechtvaardiging geen verheerlijking. En Paulus die wil dan op deze manier duidelijk maken dat het delen in de vergeving van zonde ook een nieuwe toekomstverwachting met zich meebrengt. Wanneer iemand als een goddeloze gerechtvaardigd is door het geloof, mag er ook de zekere hoop zijn van het delen in Gods heerlijkheid. Nou, dat is ook hetgeen wat u vorige week ook hebt gehoord vanuit het eerste gedeelte van Romeinen 5. En die beide elementen van verzoening en het verwachten van die volle heerlijkheid, die komen dan in onze tekst, waar we ons dan specifiek op richten, vers 10, komen die nou samen. En Paulus laat daarbij zien dat dat alles is gegrond op het werk van Christus. Dus de verzoening en de verheerlijking zijn twee kanten van dezelfde zaak. Dan gaat Paulus allereerst spreken over de verzoening. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons. Wij moeten immers met God worden verzoend. En wie worden er nou met God verzoend? Vijanden. Vijanden worden met God verzoend. Nou, jongens en meisjes, als je misschien de achterliggende weken wat gelezen hebt in de krant of in tijdschriften, heb je daar van allerlei dingen kunnen gaan lezen over de Tweede Wereldoorlog. Dan heb je misschien wel enigszins beeld gekregen wat nou een vijand is. Wij leven al vele jaren in vrijheid. Maar in de Tweede Wereldoorlog waren de Duitsers de vijand van het Nederlandse volk. Vandaag op Bevrijdingsdag mag er ook bij worden stilgestaan dat het Nederlandse volk uit de macht van die vijand, van die Duitsers, is bevrijd. Maar een vijand, dat is dus iemand met wie je in oorlog bent. En in die oorlog probeer je die vijand, die probeer je dan eigenlijk te verslaan en uit te schakelen. En in zo'n oorlog maak je dan ook gebruik van alle mogelijke beschikbare wapens. Nu spreekt onze tekst over het vijand zijn van God. In die voorafgaande verse sprak Paulus over de goddelozen, over de krachtelozen, over de zondaars. Maar hier in vers 10 over vijanden. Zo ziet God ons. Dat oordeel spreekt God dus uit over ons leven. Wij zijn vijanden van God. En sinds de val in Adam is de mens in oorlog met zijn schepper. We zijn overgelopen naar het kamp van de vijand, de Satan. Ik, u en jij, we zijn allen van nature tegenstander van God. En zoals we geboren worden, willen we ook niets van hem weten. We verzetten ons tegen zijn wil en we leggen zijn woord terzijde. Ja, zoals in de meidagen van 1940 de Duitse legertroepen stonden tegenover het Nederlandse leger, zo staat de mens tegenover God. Ja, maar Paulus, zo zou u misschien willen vragen, is dit nou niet te zwaar geschud? Is het nu echt allemaal zo erg met de mens gesteld? We komen toch trouw in de kerk, doen mee aan het verenigingsleven. U zegt misschien, ik probeer me zo goed mogelijk te houden aan Gods geboden. Ik ben een zoeker, ik ben ernstig, ik ben serieus. Ik ben godsdienstig. Oh nee, het gaat wel te ver om te zeggen dat ik geen zonde doe. Natuurlijk doe ik wel zonde, maar om nou te spreken dat ik een vijand ben van God? Toch spreekt God wel zo over ons. De Heere ziet ons als vijanden. En zo beoordeelt hij ons leven. En een mens die zit vanaf zijn geboorte immers zelf op de troon. En hij heeft een afkeer, een innerlijke afkeer van God en van zijn woord. En daar moeten we ten diepste niets van hebben. We kunnen in de kerk zitten, we kunnen onze Bijbel openen, maar in ons hart leeft vijandschap. We willen zelf de dienst uitmaken. We kennen wel het beeld van een staatsgreep. Bij een staatsgreep gebeurt het dat een vooraanstaand lid van een land, soms iemand van de oppositie, dat hij met behulp van het leger soms probeert om de huidige president aan de kant te zetten. En dan wil hij zelf de macht overnemen en wil hij zelf het beleid gaan maken. Op een oneigenlijke wijze grijpt hij dan naar de macht. Zo'n staatsgreep mislukt echter dikwijls. En zo'n mislukte staatsgreep kan dan ook niet zonder gevolgen blijven, want die coupplegers die worden dan gevangen genomen of die worden in elk geval ook gezien als vijand van de regerende macht. En dat beeld kunnen we nou enigszins toepassen op ons mensen. In Adam hebben wij als het ware een staatsgreep gepleegd. En wilden we God van zijn troon stoten en zelfheerschappij voeren. Maar daarmee hebben we ons iets willen toe-eigenen wat ons niet toekwam. En hebben we Gods toorn over ons afgeroepen. En werd de mens het paradijs uitgedreven. En kwam hij in een wereld vol ellende, moord en doodslag. De mens die een vijand van God is geworden. En Paulus die tekent dat ook in de voorafgaande hoofdstukken. Als we denken in hoofdstuk 1, wat hij dan zegt in het 18e vers. Over de toorn van God die geopenbaard wordt van de hemel. Over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van de mensen. En in hoofdstuk 3, waar hij indringend tekent wat er van de mens geworden is. Er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. En die vijandschap van de mens tegen God komt nou ten volle uit als het gaat om Gods Zoon. Als de Heere Jezus naar deze aarde komt, blijkt dat de mens niet om hem verlegen zit. Johannes moest daarvan opschrijven, hij is gekomen tot het zijne, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En tijdens heel zijn leven bleek dat de mensheid niet op de Heere Jezus zat te wachten. Telkens opnieuw stuitte hij op tegenstand. En bij het rechtshuis van Pilatus klonk het uit vele kelen: weg met hem, kruisig hem. Zo staat het ervoor met de mens. Hij is een vijand van God, hij is een vijand van Gods Zoon. Maar als ze dat zo zeggen, dan zijn we net al een vijand die moet je uitschakelen. Een vijand moet gedood worden. En dat geldt nu ook voor God. En daarom staat hij als het ware met het zwaard van zijn gerechtigheid voor ons. Gereed om ons neer te vellen. Te doden. Te verdoen. Kijk, een vijand in oorlogstijd is nergens veilig. Er zijn verhalen hoe het ook in de Tweede Wereldoorlog is gegaan. Hoe mensen voortdurend van plaats naar plaats moesten vluchten. Ze waren hun leven niet zeker. Maar beseffen wij dat wij, dat ons leven voortdurend in gevaar is. Steeds weer dreigt de dood. En steeds weer dienen de oordelen van God zich toch aan. En heeft de Heilige Geest daar de ogen al voor geopend? Dat je hebt gezien hoe je als vijand van God voortdurend wordt opgejaagd door hem die met het zwaard van zijn gerechtigheid alle recht heeft om vijanden te doden. En als je dan je identiteitspapieren moet tonen, wat staat erin? Nationaliteit, behorend bij het rijk van de Satan. Je identiteit, handlanger van de Satan. Wij die niet willen dat Jezus koning over ons leven is. En zulke vijanden. Die moeten worden gestraft. Daar was er ook wat gebeurde. Na bevrijdingsdag. Duitse soldaten die werden opgepakt. Handlangers van de vijand, de NSB'ers. Die werden opgepakt. Ze kwamen in de gevangenis terecht waar ze soms jarenlang moesten zitten. Anderen die werden gedood. Ja, dat is toch het verdiende loon voor een vijand. En daarom zouden we toch ook verwachten dat de doodsvonnis voor Gods vijanden onherroepelijk vast ligt. En inderdaad, vanuit ons uitgezien is er ook geen verandering mogelijk. Als een vijand van God oog in oog komt te staan met die heilige en die rechtvaardige God. En die God die eist onze identiteitspapieren op. En daaruit blijkt nadrukkelijk wie wij zijn. Een vijand van God en van zijn dienst. Dan staat hij in zijn recht om met het zwaard van zijn gerechtigheid ons te doden. En van onze kant is er geen ontsnappingsmogelijkheid. Maar dan laat Paulus nou zien in onze tekst dat er van Gods zijde wel mogelijkheden zijn. Want indien wij, vijanden zijnde, met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Vijanden kunnen met God verzoend worden. God wil nog gratie verlenen. En Paulus die spreekt dan over verzoenen. Ja, wat betekent dat woord nou precies, verzoenen? Nou, wij gebruiken dat woord ook wel om aan te geven dat twee mensen die ruzie met elkaar hebben gehad, als ze vrede hebben gesloten. Conflict is bijgelegd, ze hebben elkaar weer de hand gegeven. Stel je voor, jongens en meisjes, dat je enorme ruzie hebt gehad met een vriendje of een vriendinnetje. Een paar dagen of misschien wel een paar weken dat je niks tegen elkaar zegt. Je ontloopt elkaar, maar op een bepaald ogenblik kom je elkaar weer tegen en spreek je het met elkaar uit. En zo vindt er dan verzoening plaats tussen jullie. Kijk, dat is natuurlijk een beeld uit het menselijke en we kunnen dat niet één op één overzetten naar de verzoening met God. Maar het wijst wel een bepaalde richting. Want in de verzoening met God wordt de rechte verhouding tussen God en een mens weer hersteld. En door de verzoening worden vijanden van God weer tot kinderen van God. En die verzoening die gaat nou van God uit. Hij neemt het initiatief. Het is van belang om dat te benadrukken dat als het gaat om de verzoening, dat dat niet van de mens uitgaat, maar dat dat van God uitgaat. God verzoent met zichzelf en de mens wordt met God verzoend. We kunnen dat niet omdraaien door te zeggen dat wij ons met God kunnen verzoenen. De verzoening komt ook geheel en al bij God vandaan. Het laat ook al wel zien dat wij dader zijn. Nog maar weer even het beeld van de Tweede Wereldoorlog. Op een gegeven ogenblik, meidagen van 1945, het verdrag getekend met de Duitsers en dan was er toch eigenlijk alle reden om het Duitse volk hun land te gaan ontnemen en dat te gaan verdelen onder de geallieerden. Dat de inwoners flink moesten boeten. En dat elke toekomst hun werd ontnomen. Dat zou terecht zijn. We hebben gezien in de loop der jaren dat binnen de Europese Unie en daarvoor in alle andere vormen van samenwerking Duitsland ook een volwaardige plaats heeft gekregen. Ze mochten meehelpen en meebesturen in Europa. En langzaam maar zeker werd Duitsland ook weer in de armen gesloten door de omliggende landen. Het was niet iets wat ze hadden verdiend, maar het werd hen geschonken. Dat ging uit, het initiatief ging uit van de geallieerden. En nu staat hier dat God het initiatief neemt om vijanden met zichzelf te verzoenen. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn. Dat is dus aan de ene kant ontdekkend. Want dat laat zien dat de verzoening voor 100% het werk van de Heere is. Er is in ons geen enkele aanleiding waartoe God zich met ons zou verzoenen. Maar hij neemt het initiatief en hij verzoent vijanden met zichzelf. Onverklaarbaar en onbestaanbaar. En toch waar. Maar hoe is dat mogelijk dat God vijanden met zichzelf verzoent? Hij is immers een heilig God. Hij is een rechtvaardig God. Hij is een God die de zonde niet door de vingers kan zien. Hoe kan deze God dan ooit vijanden met zich verzoenen? Dat laat Paulus hier ook merken. Er staat erbij, want indien wij vijanden zijn en met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon. Door de kruisdood van de Heere Jezus Christus kan God vijanden met zichzelf verzoenen. Een vijand wordt met God verzoend door het zoenoffer van Christus. Het sterven van de Heere Jezus is dus ook een verzoenend sterven. Er kon niets anders betaald worden voor de zonde dan de dood van Christus. Hij heeft de toorn van God, onder welke wij eeuwig hadden moeten wegzinken, heeft hij gedragen. En hij heeft alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet vervuld. Christus die heeft vrijgekocht van de vloek der wet, door zelf een vloek te worden. Hij die onschuldig werd veroordeeld in het gericht van God, opdat er nu vrijspraak mogelijk zou zijn. En hier ligt de grond voor de verzoening. Het verzoenend lijden en sterven van Christus. Zijn borg- en middelaarswerk heeft de verzoening met God volkomen aangebracht. En deze dood van Christus is het volkomen offer tot genoegdoening voor onze zonden. Het zijn de Dordtse leerregels. Die zeggen zelfs dat die zoendood van Christus overvloedig genoegzaam is tot verzoening van de zonden van de ganse wereld. En die verzoening heeft Christus nu verworven voor vijand. Dat zet een streep door alles van onszelf. God verzoent vijanden met zichzelf. Wij, tenminste, het geldt wel voor mij. Wij zijn zo geneigd in onszelf te zoeken naar aanknopingspunten waarop God zou kunnen voortbouwen als het gaat om de verlossing. Maar Paulus snijdt dat alles hier af. Scherp. Ontdekkend, maar wel eerlijk. Wij worden niet met God verzoend vanwege onze trouwe kerkgang. We worden niet gerechtvaardigd vanwege ons nette gedrag of iets anders in onszelf. Het is niet vanwege een vroom gebedje, een diepe indruk of een ernstige aandoening. Wie met God verzoend wordt, die wordt met God verzoend als vijand. En van ons kan er niets bij. Sterker, alles van ons moet eraan. En heel het gebouw van onze goede werken en van onze vrome godsdienst, dat moet omver worden geslagen. Want in de weg van de verzoening kan God niets van ons gebruiken? Staan wij dat alleen maar in de weg? En heeft de Heilige Geest u dat al geleerd? Of denk je misschien toch nog heel heimelijk aan die keer dat je geraakt werd onder de prediking? Of die keer dat u zo nadrukkelijk uw zondenlast ook voelde drukken op uw hart. Of toen u een dierbaar gebedje mocht doen. Of toen je de leegheid van het wereldse vermaak inzag. Meende je daarom dat je jezelf toch wel al wat had opgewerkt naar God toe? En al wel een treetje verder gekomen was op de ladder naar boven? Dwaas. Dwaas als je zo denkt. Want God verzoent geen bekeerde mensen met zichzelf. Maar hij verzoent vijanden met zichzelf. En als de Heilige Geest onze ogen opent voor onze vijandschap, dan vallen we er zelf ook helemaal buiten. En wordt verstaan dat zalig worden van onze kant onmogelijk is. En je komt als een verloren zondaar aan Gods voeten terecht. Ja, als een vijand die niets anders verdient dan voor eeuwig verdoemd te worden. Maar zie daar dan hem die kwam. Juist voor vijand. Om zondaren zalig te maken. En daartoe bracht hij zijn offer. En stortte hij zijn bloed. Opdat vijanden met God verzoend zouden worden. En dat laat de ruimte zien die er ligt in God. Want als vijanden met God verzoend kunnen worden. Dan betekent het dat u zalig kan worden. Zelfs de zwartste zondaar, die kan gereinigd worden. Voor de grootste goddeloze is er dan hoop. Kijk maar naar Paulus zelf. Hij weet waarover hij schrijft. Als vijand van God was hij onderweg naar Damascus om de gemeente van Christus te verwoesten. Maar God zocht die vijand op. God zette hem stil. En Paulus werd met God verzoend. En omdat vijanden met God verzoend worden, hoeft er ook niemand te wanhopen. Misschien zit u vanmiddag in de kerk en weet u zich zo'n vijand. En u worstelt met uw zonde. En u komt er maar niet uit. En uw schuld is zo groot. U weet maar niet hoe u ervan af moet komen. Het is donker in het hart. En u voelt dat de doodsnacht dichterbij komt. Maar het ligt niet goed tussen God en uw ziel. U bent nog onverzoend. Mag Paulus hier toch wijzen op dat volbrachte verlossingswerk van de Heere Jezus Christus. Hij die zijn leven heeft gegeven, die zijn bloed heeft gestort. Hij die is gekomen om gevangenen uit de gevangenis van hun zonde en ellende te halen. En als borg heeft hij voor hen betaald met zijn dierbaar bloed. En hij heeft de schuld op zich genomen die geen mens had kunnen wegdragen. Het is met zijn offer dat hij vijanden verzoent met God. Het kan ook dat je in de kerk zit met een onverschillig hart. Ja, je moest naar de kerk. Je wilde niet. Maar je weet wel van de vijandschap die er leeft van binnen tegenover God en zijn dienst. Maar je hebt helemaal geen belangstelling voor het evangelie. Als je heel eerlijk bent, zeg je bij jezelf, ja, straks, als ik op eigen benen sta, of als ik een bepaalde leeftijd heb gehad, dan kunnen mijn vader en moeder genoeg van me vragen, maar dan doe ik het niet meer. Dan zie ik die kerk niet meer van binnen. Want het liefst zou je er nu al mee breken. Moet je ermee, met het evangelie, dat van een mens niets heel laat. O, weet, als dat jouw leven is, als je zo in de kerk zit, dat God door de dood van zijn zoon vijanden met zichzelf verzoent. En als hij door woord en geest de aanval opent op jouw hart, dan is het gedaan met al die vijandschap. En als hij in het gewaad van zijn woord landt op jouw levensstrand. Ja, dan wordt het werkelijk D-Day. Dan breekt die beslissende dag aan waarop hij die beslissende slag slaat in je leven. Door het oude zondige ik te doden. En al uw opstand en al je verzet slaat hij dan neer. En hij doet je dan alle wapens inleveren. En hij doet je de witte vlag van overgave, doet hij hijsen. En bovenal laat hij je zien wat er in Christus ligt. En leert hij je weg te schuilen achter het verzoenende bloed van Christus. Want ja, buiten deze Christus, en besef dat goed, buiten deze Christus zijn we nog altijd een vijand van God. En als daar in u of jouw leven niets aan verandert, dan komt de dag dat God zijn toorn over uw vijandschap zal laten losbarsten. Dan zal de grote dag van zijn toorn komen. Een dag die je niet kunt ontlopen. Oh, dan kun je het uitroepen tot de bergen en tot op de rotsen. Valt op ons en bedek ons. Die bergen en die rotsen zullen je dan geen bescherming kunnen geven. Dan zal zo'n vijand die in zijn vijandschap sterft, die zal dan voor eeuwig die toorn van God moeten ondervinden. U die nog altijd een vijand bent van God, bedenk dan dat die dag van het oordeel er nog niet is. Want je mag het nog steeds horen. Al gaat het dwars tegen je in en al roept het van binnen verzet bij je op. Maar de Heere laat het je nog horen. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Want vijanden, die kunnen nog steeds met God verzoend worden door de dood van zijn Zoon. En zijn verlossingswerk, wie u ook bent en wat er in je leven ook is gebeurd, zijn verlossingswerk biedt alles wat je nodig hebt. Door Christus Jezus worden vijanden van God tot vrienden van God. Want het is in zijn bloed alleen dat er vrede ligt voor het hart. Maar het is niet alleen de verzoening door zijn dood. Maar dat is onze tweede gedachte. Dus ook het behoud door zijn leven. We zeiden het al, die verzoening met God door de kruisdood van Christus is de kern van het christelijk geloof. Maar dan mogen we geen punt gaan zetten. De kruisdood van Christus is niet het laatste helsfeit. Na Goede Vrijdag volgen nog Pasen, Hemelvaart, Pinksteren en daarachter wacht nog de wederkomst. Het is nodig om dat te benadrukken, want we zijn soms zo gespitst op die boodschap van de rechtvaardiging van de goddelozen, dat we ondertussen vergeten dat die verzoening niet het einddoel is. En Paulus gaat daarom ook verder in onze tekst. Als hij dan nog meer zegt, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. Misschien hebt u dit vers wel herkend, want het is ook in het avondmaalsformulier opgenomen aan het slot. Maar het is wel een wonderlijke zinswending. Wat bedoelt Paulus nu als hij zegt veel meer? Hoe moeten we dat nou zien? Dat er blijkbaar een veel meer is dan met God verzoend te zijn door de dood van zijn Zoon. Mogen we eigenlijk wel spreken van een veel meer? Want de verzoening is toch het hart van het evangelie. En nu zegt Paulus dat er iets is dat daar dus bovenuit gaat. Wat is dat dan? Hoe zit dat dan? In vers 10 wordt dat veel meer, dat dus boven dat verzoend zijn uitgaat, dat wordt dan verbonden met het leven van Christus. Met dat behouden worden doordat hij leeft. En Paulus die gebruikt dan in de grondtekst voor behouden worden, gebruikt hij een woord dat eigenlijk heen wijst naar de toekomst. Het gaat hier dan dus niet meer om de rechtvaardiging van de goddelozen of om de verzoening met God wat in het heden plaatsvindt. Dat is dat eerste gedeelte van vers 10. Maar het gaat hier nou om de toekomst. Om de vrijspraak in het laatste oordeel. Om de verheerlijking. Dus Paulus die spreekt eigenlijk in het tweede gedeelte van onze tekst over het einddoel voor een christen. Om het zo eigenlijk heel eenvoudig te zeggen, het is niet af als je met God verzoend bent. Het is niet compleet als wij delen in het zoenoffer van Christus. Maar één keer terug naar het beeld van de Tweede Wereldoorlog, toen het verdrag werd ondertekend, de strijdbijl werd begraven, de oorlog was afgelopen. Toen duurde het nog een hele poos voordat de wederopbouw in vele landen in West-Europa een feit was. En zo is nou ook de verzoening niet het eindpunt. Met eerbied gesproken is het een noodzakelijk tussenstation op weg naar de eindbestemming. Zij die met God verzoend zijn door de dood van Christus, die wacht nog de eindverlossing, de opname in Gods heerlijkheid. En daar loopt dat werk nou op uit, om voor altijd te mogen juichen voor Gods troon. En dat is nou waar Paulus naartoe wijst in het tweede gedeelte van vers 10. Hij zegt dus dat die opname in Gods heerlijkheid nog veel rijker, ja veel meer is dan de verzoening met God. En die toekomstige verlossing zal al onze verwachting ver overtreffen. En als het goed is, u, jij, voor wie het mag gelden dat u met God verzoend bent door de dood van Christus. Ja, Gods kinderen in ons midden, die zullen toch ook uitkijken met verlangen naar dat einddoel. Waar het geloof mag overgaan in aanschouwen. En waar de volle gemeenschap met een drie-ene God mag worden gesmaakt. Waar de vreugde in God nooit meer bedorven zal worden door de zonde. En waar een christen voor altijd mag zijn bij zijn heiland en bij zijn zaligmaker. Maar wat kunnen tussen dat moment van de verzoening met God door het offer van Christus en die verheerlijking, wat kunnen er nog veel bedreigingen afkomen op Gods volk? Want zij die met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, die worden niet direct in die heerlijkheid opgenomen. Je hebt daar die vijanden van buiten. Wat te denken van de samenleving vandaag de dag. Waarin de dienst aan God toch meer en meer naar de marge verdreven is. Verleiding, spot, verdrukking en lijden. We zien het er ook in ons land. Op allerlei manieren. Dat het leven met de Heere meer en meer bedreigd wordt. Wordt steeds lastiger om een afgezonderde dag voor de Heere te houden. En op medisch gebied leven er hele andere visies als het gaat om leven en dood. Als we denken aan het bijzonder onderwijs dat toch in de gevarenzone zit. Als we denken aan de mogelijkheden die steeds meer ingeperkt worden om het christelijk geluid nog te kunnen laten horen. De hele discussie die is ontstaan over de VBOK. We zien toch van alle kanten ook in onze samenleving dat er gedrukt wordt tegen de christenen om ze maar zo meer en meer buiten het publieke domein te houden. En bovendien als Gods kinderen kijken in hun eigen hart. Wat ligt daar niet allemaal? Dan zien ze het ook dat van het nieuwe leven nog maar zo weinig terechtkomt. En ontdekken ze in zichzelf nog zoveel zondige begeerten. Nog zoveel hoogmoed. Nog zoveel lage gedachten van Christus. En nog zoveel goede gedachten van de zonde. En het leven met de Here, het wordt nog zo vaak gekenmerkt door lauwheid. Kan het zijn in de kerk dat je gedachten worden afgeleid? Je wil graag iets van de preek meenemen. Maar als het maandagmorgen is, ben je het meestal weer kwijt. Je gebeden zijn vol van ongeloof. Ze verflauwen. De wereld die meer en meer trekt. En aan alle kanten neigt je hart naar zondige zaken. En in het bijzonder is dat ook niet een grote vijand voor Gods kinderen. Voor hen die met God verzoend zijn. De Satan. De duivel die er toch alles aan doet om Gods kinderen bij de Here vandaan te krijgen. Hij zaait twijfel aan de betrouwbaarheid van Gods woord. En hij maakt u wijs dat uw geloof en uw bekering slechts inbeelding is. En hij wijst je op je zonde en zegt tegen je: één met zo'n leven, kan dat nou een kind van God zijn? Het is allemaal maar inbeelding. Wat kan dat een aanvechting en wat kan dat niet een bestrijding geven? Toch zegt Paulus met volle overtuiging hier: veel meer zullen wij behouden worden. Voor hem ligt er dus blijkbaar geen twijfel. Het behoud ligt vast. Weet Paulus dan niet van de strijd van een kind van God? Kent Paulus dat dan niet? Dat het alles zo aangevochten kan liggen? Was Paulus dan na zijn bekering misschien wel volmaakt? Nee, beslist niet. Wat dat betreft lees Romeinen 7 maar. En daarin lezen we toch ook van de strijd die Paulus had te voeren. Paulus kende wel degelijk de strijd tegen de zonde. Hij kende die geloofstrijd. En hij wist ook van de aanvechting. Maar die zekerheid waar Paulus van spreekt, dat is nou een zekerheid die ligt buiten hem. Want hij zegt het. Zullen wij behouden worden door zijn leven? En daar zouden we wel een streep onder mogen zetten. Behouden worden door zijn leven. Jezus is de levende. Hij is gezeten aan de rechterhand van zijn Vader. Ik betrap me er wel eens op en misschien u ook, dat als we gaan denken over de Heere Jezus, dat het denken heel vaak stopt bij het kruis, wat hij heeft gedaan. En dan mis je nog net iets verder het graf en het lege graf. Maar dat het niet verder gaat. Paulus leert hier echter dat er meer is. Zoveel meer. En dat meerdere verbindt Paulus nu met het leven van Christus. Na Goede Vrijdag en na Paasmorgen staat er geen punt. Er is nog zoveel meer in Christus te vinden. De dood van Christus is niet het einde. De gekruisigde Christus, hij is opgestaan en leeft tot in alle eeuwigheid. En zijn leven is het bewijs dat hij de vloek van de zonde en dat hij de dood heeft overwonnen. En die levende Christus is opgevaren ten hemel en zit aan de rechterhand van zijn Vader. En daar is hij niet werkloos. Nee, daar is hij bezig met de verlossing van zijn kerk. Doordat hij ten hemel is gevaren, kan hij dat offer wat hij heeft gebracht hier op aarde ten volle uitwerken in de harten van mensenkinderen. Voor het aangezicht van zijn Vader is hij de voorspreker. Hij is als het hoofd van de kerk gezeten aan Gods rechterhand. Veel meer. Ja, met dat veel meer, dat omvat de voorbeden van Christus. Vanuit de hemel regeert hij zijn kerk en vergadert hij zijn kerk uit alle geslachten. En vanuit de hemel beschermt hij zijn kerk tegen de vijanden die het op hun ondergang gemunt hebben. Te midden van al die vijandschap heerst de opgestane en levende Christus. En hij bidt tot zijn Vader om hun bewaring. En hij weet van de gevaren en de bedreigingen die op zijn volk af kunnen komen. En daarom bad hij het al op aarde en bidt hij het ook in de hemel. Wat we lezen in Johannes 17. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt, opdat ze mijn heerlijkheid mogen aanschouwen. Ja, want die heerlijkheid, die volkomen heerlijkheid, wordt in dit leven nog niet gezien. Blijft hier nog zo gebrekkig en nog zo vol met zonde. Maar daarom stopt dat verlossingswerk van Christus ook niet op Golgotha. Als een vijand met God verzoend wordt door de dood van Christus, heeft hij die levende Christus in de hemel nog zo nodig. Want Gods kinderen zijn tot op het uur van hun sterven aangewezen op die levende Christus in de hemel. En vanuit de hemel wil Christus dat werk wat hij op aarde heeft gedaan, de vrucht daarvan, uitwerken en toepassen in de harten van mensen. En daarom moest hij heen gaan, opdat hij zijn geest zou kunnen zenden. Veel meer. Ja, het is niet alleen de voorbeden van Christus, maar daaronder valt ook de uitstorting, de zending van zijn geest. Het is die geest die ons ontdekt aan onze vijandschap. Maar het is ook die geest die ons verbindt aan Christus. De geest die leidt in alle waarheid. En de geest die voor ons strijdt. De geest die bidt. De geest die ondersteunt en sterkt in het strijdperk van dit leven. Het kind van God in ons midden. Misschien zucht u er wel eens onder. Die weg van de rechtvaardiging naar de verheerlijking, dat die zo lang en zwaar kan zijn. En er ligt ook die hele weg tussen van de afsterving aan de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Wat kan er niet worden afgetopt? En wat kan die vraag ook niet leven in het hart? Zou ik ooit wel veilig de haven van de eeuwige gelukzaligheid binnenvaren? Leert Gods woord ons hier dat het behoud vast ligt in de dood en in het leven van Christus. Want vanaf mijn eerste komen tot Christus, totdat ik mijn voeten mag zetten in de poorten van het nieuwe Jeruzalem, is dat volledig het werk van mijn zaligmaker en heiland, Jezus Christus. Veel meer. En daarin ligt toch de troost. Als uw leven door de woestijn gaat. Als je leven door de zee gaat. Dat je dan toch mag weten en mag zingen. Nu tart ik de dood. Nu verwin ik het graf. Nu neemt mij geen Satan meer ooit die zegekroon af. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis naar het erfgoed daarboven. Naar het vaderlijk huis. Ik kan dat geen troost geven. Als er misschien zo'n kind van God vanmiddag hier zit. Dan moet zeggen, ik ervaar zo weinig van die gemeenschap met Christus. Als u bang bent dat u straks misschien toch nog verloren zou gaan. Christus is het die door zijn heilige geest u aan de hand neemt. Om u weer terug te brengen tot het vaderhart. Misschien worstel je met allerlei zonden. En ondanks alle goede bedoelingen raak je er maar niet van af en val je elke keer ook weer terug. Maar dan is het de levende Christus die je opzoekt en die je ook weer leidt. En als u vreest de eindstreep niet te halen, omdat u zo tekortschiet in uw dienst tegenover de Heere. En misschien wel één die al moet zeggen, het is al zo lang geleden, misschien al meer dan een decennium geleden. Dat ik die laatste ontmoeting met Christus heb gehad. En daarom vrees ik dat het bij mij nooit echt is geweest. Dat ik het mezelf alleen maar heb aangepraat. Ja, de duivel, die zal je daarmee lastigvallen. En die zal je dat ook elke keer weer voor de voeten werpen. Kijk dan nog eens naar onze tekstwoorden. Waarin Paulus toch ook mag onderstrepen. Dat dat behoud, dat ingaan in die volle zaligheid niet het werk van een mens is. Maar dat dat volledig het werk van God is. Een drie-ene God. Verzoend door zijn dood, behouden door zijn leven. En als de zonde mij neerwerpen, is hij het die me opricht. En als verleidingen komen, is hij het die mij kracht geeft om ze te bestrijden. En hij leeft om te helpen en te leiden over zijn weg. En als de duivel me aanklaagt, is het de levende Christus die het voor me opneemt. En ziet u dan de troost die er ligt in onze tekst. De verlossing die van begin tot het einde vast ligt in Christus. Zijn kruisdood en zijn opstandingsleven, die de pijlers toch vormen van het geloof. Nee, dan is die verlossing hier beneden nooit af. Maar de uitkomst is zeker, dankzij hem die dood is geweest, maar nu leeft. En in de dag van het oordeel zullen zij allen behouden worden die door de dood van Christus met God verzoend zijn. En die hoop, die kan niemand hen meer afnemen, want die hoop is gegrond op de levende Christus. En hij is het die veilig leidt langs de ruwe wegen en de rotswegen in deze wereld. En hij leidt naar die volkomen gelukzaligheid. De Zoon die met zijn dood betaalde en die als de levende zijn werk ook afmaakt, ook in het hart. En voelt u, dan hangt het niet meer van ons af. Gelukkig niet en ook nooit. Na Pasen, is er nog zoveel meer. Dat is de troost. Zijn liefde zocht mij, zijn bloed kocht mij en zijn leven behoudt mij. En hij maakt vrij, bevrijd uit de macht van de Satan, verlost uit zijn greep voor eeuwig onder zijn genadeheerschappij. Ja, daarom zal mijn mond en hart toch des Heeren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. U en jij ook? Amen. laten we de Heere danken en bidden. Heere, wat mogen we uw naam toch ook danken voor dat evangelie in vrijheid gezet. Vijanden met God verzoend door de dood van Christus. Ze worden in vrijheid gezet. Een vrijheid die ze niet hadden verdiend. Maar zo worden ze verlost van de banden die hun bonden aan de Satan. Van de banden die hun verbonden aan de zonde en aan de schuld. Maar verlost door het werk van Christus. Verzoend met God door het offer van Christus. O, geef toch dat geen vreemde zaken voor ons zijn. Waar ze er zitten, nog in hun vijandschap, in hun onverzoend zijn met u. O Heere, breek hun verzet en breng ze aan uw voeten. En doe ze toch die witte vlag van de overgave hijsen, opdat ze zich overleveren, ja, uitleveren aan u, de Heere. Wilt u geven dat allen die daar in beginsel iets van mogen kennen, en misschien vrezen op die weg naar de verheerlijking nog om te komen. En er ook zoveel in hun leven is wat hun aanklaagt. Dat ze toch mogen zien op dat leven van Christus. Waardoor hun behoud de zaligheid vast ligt in hem. Heere, geef zo dat we het zouden verstaan. Dat juist dat leven van Christus nog zoveel meer biedt. Dan wat er ligt in de verzoening, omdat het uitzicht schenkt op die eeuwige heerlijkheid, waarin in alle volmaaktheid u de lof en de eer zal worden toegezongen. En als we dan weer de werkweek in moeten, en misschien een weg is voor de een door een woestijn, voor een ander door een diepe zee, wilt u dan sterken en ondersteunen. Bij alles wat van ons gevraagd wordt, wees gij dan tot hulp en tot sterkte. Leid ons in uw waarheid. Leid ons over uw wegen. Vergeef wat zondig was van deze dag. Wat van u was, bekroon het met uw zegen. En wees ons zo in alle dingen nabij. Om Christus wil. Uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 138e psalm en daarvan het 4e vers. Hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.